Goedemorgen allemaal. Horen jullie mij goed? Ja, hè? Fijn. Het is altijd een heel gedoe, denk ik, om hier die zaal op te zetten en de techniek voor elkaar te krijgen. Ik weet dat nog uit onze tijd uit Maastricht. Dat was altijd heel veel werk. Maar wat is het fijn om samen te komen. En ik vind het ook fijn om hier weer te zijn. Ik wist niet dat ik de vorige keer over Jona had gesproken. Wat ik wel, als ik het goed heb, nog weet, is dat ik toen nog voorganger was in de gemeente, samen met Thijs, mijn man, die zit daar, samen met mijn dochter. Thijs is ook voorganger. We waren toen samen in Arnhem predikant, een voorganger. En inmiddels ben ik justitiepredikant, zoals ze dat noemen. Ik ben dominee in de gevangenis. Nou, en ik zal even kort daar iets over vertellen, want vandaag gaan we het ook in het bijzonder hebben over mijn werk, over gevangenen en onze verantwoordelijkheid voor hen. Ik ben justitiepredikant in Vught. Nou, die kennen jullie vast allemaal wel. Dat is de meest zwaar beveiligde inrichting van Nederland. En ik ben ook justitiepredikant in de vrouwengevangenis in Terpeel. Nou, in Vught heb je allerlei verschillende regimes. De meest zware tot draaideurcriminelen en mensen die een paar dagen vast moeten zitten. Je hebt er van alles zitten. En bij de vrouwen natuurlijk ook, maar dat is veel kleiner. Nou, vandaag wordt er in heel veel kerken met stip, dat zijn kerken die in het bijzonder aandacht hebben voor mensen die gedetineerd hebben gezeten, is er aandacht voor gevangenen. Het is de zondag van de gevangenen. Dus toen Teun mij uitnodigde, en hij zei, we hebben een preekjeserie over Hebreeën, toen zei Teun tegen mij, nou dan mag jij het wel over Hebreeën 13 vers 3 hebben. Want daar gaat het over gevangenen. Dus daar was ik blij mee en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Laten we ook met elkaar lezen uit Hebreeën 13 vers 1 tot en met 6. Hebreeën 13. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelde alsof u zelf mishandeld werd. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijk bed zuiver. Want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, maar neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? En we focussen in het bijzonder op die eerste drie versen. In die eerste, vorige week hebben jullie het als het goed is gehad over de hoge priester. Klopt dat? Zijn er nog mensen die dat weten? Ja. Over de rol van Jezus als hoge priester. En in eigenlijk de Hebreeënbrief gaat het heel veel over theologie. Allemaal moeilijke termen worden uitgelegd. De rol van wie Jezus is als hoge priester voor ons. De rol van de wet, de rol van offers en hoe we daar tegenaan moeten kijken. Het is heel veel theologie. En het is ook mooi dat daar veel aandacht naar gaat. Maar in het einde van deze brief, dit stukje, zien we dat de schrijver van de Hebreeënbrief heel praktisch wordt. Waar die hoofdstuk 12 heeft afgerond met onze God is een verterend vuur, stapt hij nu over naar dat we elkaar moeten liefhebben. We moeten elkaar liefhebben, de liefde onderling bewaren. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt bij dat eerste stukje is Philadelphia, broederliefde. Liefde tot je naaste. Liefde tot je broeder, tot je zuster. En kennelijk wist die schrijver van de Hebreeënbrief maar al te goed dat dat niet zo makkelijk is. In hoofdstuk 6 prijst hij hun ervoor dat ze zich liefdevol hebben ingespannen. Maar aan het einde van deze brief zegt hij dus, jongens, die liefde die er is tussen jullie, je moet ervoor zorgen dat je die bewaart. Liefde is een werkwoord. Het gaat wel vanzelf mis, maar het gaat niet vanzelf goed. Nou, en ik weet niet of jullie een kerkelijke achtergrond hebben. De meeste van jullie schat ik in van wel. Ik heb ook wel een kerkelijke achtergrond, onder andere in de vergadering. En daar heb ik inderdaad van dichtbij meegemaakt dat het niet vanzelf goed gaat. Als het gaat om die onderlinge liefde tussen broeders en zusters. Dus die opdracht van de schrijver is niet voor niks. De liefde moeten we bewaren. Daar moeten we ons voor inspannen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, komt er een tweede opdracht. De tweede opdracht gaat niet over de liefde tot onze naaste die heel dichtbij ons staat, maar gaat over de liefde tot de vreemdeling. Letterlijk staat daar philoxenia. Je zou kunnen zeggen, zoals ik net ook al zei, Philadelphia is liefde tot je eigen volk en philoxenia gaat over liefde tot de vreemdeling. Mensen die ver van je afstaan. En om te begrijpen waarom die dat hier noemt, is het misschien goed om iets te weten over die tijd. Vandaag de dag kan je, als je wil, een overnachting boeken. Hey, je gaat even naar Booking of Airbnb en je hebt een overnachting. Maar in die tijd was dat niet het geval. Je was, als je rondreisde, totaal afhankelijk van de gastvrijheid van de mensen bij wie je aanklopte. In die tijd waren er natuurlijk veel rondreizende predikers ook. En als zij dus op reis waren, dan hadden ze natuurlijk geen auto, waren ze er niet binnen één dag, dan duurde het even. En ja, dan had je een overnachting nodig. En was je afhankelijk van de gastvrijheid van die ander. Maar kennelijk waren er ook mensen die daar misbruik van maakten. Want er zijn ook regels opgesteld. Iemand die gebruik maakte van die gastvrijheid, die mocht geen geld vragen en mocht ook niet langer dan 2 dagen blijven. En kennelijk was dat ook de reden, denk ik, dat de schrijver van deze brief zegt, jongens, ook al ben je misschien ooit teleurgesteld, zorg toch dat je die gastvrijheid ten opzichte van die vreemdeling in ere houdt. Zorg dat je huis open blijft staan voor die vreemdeling. Houd ook liefde tot hun. Ook al kost het je iets. Want het is ook niet gek, toch? Als iemand een vreemde aan je deur staat, dat je denkt, nou, ik weet het nog zo net niet of ik diegene binnenlaat. Je weet niet waar die vandaan komt. Je weet niet wat die meeneemt. Je weet niet of je wel veilig bent. Het kost je tijd, het kost je energie, het kost je moeite, misschien wel geld. En toch moedigt hij de christenen van die tijd aan om het toch te blijven doen. Liefde te tonen naar de vreemdeling. En alsof dat nog niet genoeg is, spoort hij de gelovigen er ook toe aan om liefde te tonen naar de mensen die gevangen zitten. Je zou kunnen zeggen, toon ook liefde tot je vijand. Maar dat klopt ook niet helemaal, want die mensen die toen gevangen zaten, dat waren niet mensen die vast zaten over het algemeen voor een delict, om iets wat ze fout hadden gedaan. Maar hier gaat het om de gelovigen die vanwege hun geloof vastgezet zijn. En ook hier is het handig om iets meer te weten over hoe dat ging in die tijd. In die tijd was je volkomen afhankelijk van de zorg van mensen van buiten om te kunnen overleven. Voor eten, voor kleding, dat weten we ook van onder andere Paulus, alhoewel Paulus het nogal goed had toen hij gevangen zat, relatief goed. Dus mensen waren afhankelijk van de zorg van anderen. Terwijl in deze tijd, ja, mensen krijgen, als ze geluk hebben, een schone onderbroek, soms tweedehands. Ze krijgen eten vanuit zwarte bakken, weliswaar. Smaakt niet altijd heel lekker, maar hè, de basisvoorzieningen die zijn er wel. Maar in die tijd was dat niet het geval. Dus de gelovigen worden aangemoedigd om ook voor de mensen die vanwege hun geloof vastgezet zijn, om voor hun te zorgen. En ook hier was die aanmoediging nodig, want als je zorg droeg voor die mensen die vastzaten, liep je ook zelf gevaar. Want zij zaten vast vanwege hun geloof en als je hun hielp, liep je misschien wel het risico om zelf ook vastgezet te worden. Dus het was niet niks wat die schrijver van de Hebreeën hier vraagt. Hij vraagt om broederliefde, liefde tot de vreemdeling en liefde tot de mens die gevangen zit, die buiten zit, die binnen zit bedoel ik. En daarom spoort hij hun aan om hun te gedenken. Het is veel makkelijker om iemand die niet meer in het beeld is, niet in het zicht is, om die te vergeten. Want die mensen zijn uit beeld. En als mensen uit het beeld zijn, zijn ze ook al snel uit het hart. En als je jezelf risico bij loopt, ja, dan is die drempel nog hoger. Dus toch is het nodig dat die schrijver kennelijk ons aanmoedigt om, of hun aanmoedigt, om praktische zorg te dragen. Nadat hij eerst die hele theoretische uitleg heeft gegeven over de hoge priester en over geloven, komt hij nu aan bij die praktische aanmoedigingen. En zoals deze oproep gold voor de eerste gemeente, voor de eerste christelijke gemeente, zo denk ik dat ook vandaag ons een spiegel wordt voorgehouden. Dat wij ons kunnen afvragen, wat heeft dat geloof in Jezus die de hoge priester is voor ons, die voor onze zonde gestorven is, dat we geen angst meer hoeven te hebben en dat hij voor ons pleit, wat heeft dat geloof voor ons praktisch te betekenen? Wat heeft dat voor een uitwerking in ons dagelijkse leven? Hoe maakt ons geloof verschil in de relaties die we hebben onderling in de gemeente? En hoe heeft ons geloof impact op onze relatie tot de vreemdeling? Nou, er zijn er genoeg in Nederland. En hoe heeft ons geloof invloed op onze omgang met onze medemens die vastzit? Ja, maar zou je nu kunnen zeggen, hallo, dat ging over christelijke broeders en zusters. Niet over mensen die vastzitten vanwege een heel ernstig misdrijf. Een huisoverval, een bankoverval, een diefstal, een moord, noem maar op. Gaat het daar ook over? En die vreemdelingen, ja, dat waren toch rondreizende predikers? Ja, logisch dat je die onderdak moet geven. Maar een vreemdeling die niks met God heeft, een moslim, noem maar op. Moeten we daar ook wat mee? Ja, dat is de vraag. Ik was een beetje teleurgesteld, Teun, dat ik Hebreeën 13 dus kreeg. Want ik denk, ja, dat gaat alleen maar over gelovigen. Ik wil het hebben over die gedetineerden die ik elke dag tegenkom. En dat zijn niet alleen maar gelovigen. Maar de Bijbel spreekt op andere plekken hier ook over. Denk maar aan Matteüs 25. Want in Matteüs 25 lezen we over Jezus die daar wordt voorgesteld als de herder. De herder die scheiding maakt tussen de schapen en tussen de bokken. En alleen de schapen krijgen daar toegang tot het koninkrijk van God. Maar wat zijn nou de criteria voor diegene die toegang krijgt tot het koninkrijk van God? Gaat het dan om de rechte leer, de juiste geloofsbelijdenis? Kamer, jullie hebben ook bepaalde dingen die jullie belangrijk vinden. Hè? Gaat het daarom dat je al die punten onderschrijft? Gaat het om je persoonlijke relatie met Jezus? Nee, wat wordt daar genoemd? Het gaat hier over de vraag, wie heeft er liefde getoond? Aan de hongerige, aan de vreemdeling, de naakte, de zieke en de gevangene. Net zoals we in de Hebreeënbrief lezen. Het zijn allemaal mensen die ver van ons afstaan. Maar in de Bijbelgedeelte van vandaag worden we aangemoedigd om juist deze mensen heel concreet onze liefde te laten zien. Jezus zegt, alles wat jullie hebben gedaan aan een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat heb je aan mij gedaan. En dan gaat het ook, of misschien juist wel, over gedetineerden in Nederland. Want sommige van hen kan je daadwerkelijk qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk, qua geestelijke gesteldheid scharen onder de onaanzienlijke. Het zijn stuk voor stuk mensen die door het leven getekend zijn. Ze hebben allemaal hun verhaal van misbruik, van verwaarlozing, drugsgebruik door hun ouders en natuurlijk ook door hunzelf, armoede. Stuk voor stuk zijn het mensen die je kan zien als onaanzienlijk. De meesten daar leven ook buiten aan de zelfkant van de maatschappij. En sommige gedetineerden die langer moeten zitten, die hebben jarenlang alleen maar contact met bewaarders. Ik ontmoette dus iemand en die zei, weet je, er zit een glazen muur tussen ons in. Ik zei, nou, er zit toch helemaal geen muur tussen ons in? Geen glas tussen ons in? Ja, zei die. Want al het contact wat ik heb is functioneel. Nu doe je vriendelijk, maar straks ga jij weer naar buiten. En die bewaarders, daar geldt hetzelfde voor. Want ja, wie wil er nou een vriend zijn van een zedendelinquent of van een moordenaar? En vele van deze mensen zijn ook psychisch getraumatiseerd doordat ze ziek zijn of door drugsgebruik. En vaak als ik mensen vertel dat ik in de gevangenis werk, dan zeggen ze, oh, wat mooi, wat geweldig. Dan zijn ze heel enthousiast. En ik moet zeggen, ik ben ook heel enthousiast over mijn werk. Ik vind het mooi om te doen. Maar het is niet vanzelfsprekend fijn of leuk om deze mensen te ontmoeten. 3,5 jaar geleden kwam ik voor het eerst op de zedenafdeling, die speciale zedenafdeling in Vught. En ik weet nog dat ik daar echt als een meisje, zo voelt het dan, hè? Kom je daar als meisje tussen al die mannen. En ik kwam bij de cel van een man waarvan ik voordat ik er kwam al wist wat hij gedaan had. Dat was gewoon bekend. En ik dacht, ik moet hem een hand gaan geven. Dat vond ik. Ik vind, ja, je moet een hand geven. Ik noem hem even Klaas en ik klopte aan bij Klaas. De deur was op dat moment open, dus ik kon naar binnen. Ik gaf hem een hand en ik dacht, wat hebben die handen allemaal gedaan? Wat hebben deze handen allemaal gedaan? Ik vond het walgelijk. En ik had van tevoren ook verwacht dat ik een monster tegen zou komen. En ik kreeg een slap handje en ik stond daarbij stil. En toch kwam ik daar in het besef dat Jezus zichzelf identificeert met deze man. De meest onaanzienlijke die je maar kan bedenken. Dat was hij. En zowel in Hebreeën als in Matthäus klinkt dus een appel om een verbinding aan te gaan die iets van je vraagt. Want natuurlijk kan ik jullie allemaal vragen, ga geld geven aan goede doelen, open doors, vervolg de christenen, noem maar op. Maar ik denk dat het hier ook gaat dat we opgeroepen worden om een verbinding aan te gaan die iets van ons vraagt. Want het zijn mensen die je niet vanzelf tegen het lijf loopt. Mensen die gedetineerd zijn sowieso niet, die zitten achter slot en grendel. Lekker makkelijk, toch? Maar we zitten ook niet vaak met ex-gedetineerden aan tafel. Er werd net gesproken over een tafel. Waarschijnlijk zullen niet snel ex-gedetineerden aan die tafel plaatsnemen. Ten eerste omdat ze zich schamen, maar ook omdat het gewoon een ander soort mensen is. Als ik hier zou vragen, steek je hand op als je een strafblad hebt, dan denk ik, verwacht ik dat er niet heel veel mensen zijn die hun hand op zullen steken. Misschien wel, als dat zo is. Ja, kom naar me toe, geef een hand zo meteen. Maar ik denk dat het niet zo heel veel voorkomt. Je komt niet vanzelf met deze mensen in aanraking. Maar de mooie belofte die we meekrijgen is dat als we de verbinding aangaan met die ander die zo anders is dan ons en die zo ver van ons afstaat, dan verbinden we ons uiteindelijk niet alleen met die persoon, maar met Jezus zelf. We verbinden ons met Hem. Hij is ons voorgegaan. Want Jezus is van God uit de hemel, die prachtige plek, naar de aarde gekomen. En wat heeft Hij gedaan? Hij is in onze modder gaan staan. In onze ellende gaan staan. En Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is tot zonde gemaakt, staat er in de Bijbel. En dat klinkt allemaal zo mooi, maar als je in die bias rondloopt en beseft wat die mensen gedaan hebben, dan denk je, wow, Hij heeft het ook voor hun gedaan. En ook voor mij. Hij is ook voor mij gekomen. En het was nodig. Ik heb misschien geen moord gepleegd. Ik heb geen ernstige dingen gedaan. Maar ik heb het nodig dat Jezus ook mij komt redden, is komen redden. En is het dan gek dat Hij van ons vraagt om juist die mensen, die wij misschien wel zien als onze vijanden, op te zoeken. En om gastvrijheid te bieden aan vluchtelingen. Ook als we ons misschien bedreigd voelen in onze veiligheid. Is het gek dat Hij dat van ons vraagt? Ik vind het eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend. Het is niet makkelijk, zeker niet. Maar ik denk dat het past bij de missie van Jezus. En als we Hem achterna gaan, ja, dan vraagt Hij dat van ons om dat ook te doen. En dan zit u hier en dan denkt u, ja, hij vraagt toch niet van ons allemaal om gedetineerden op te gaan zoeken? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk vraag ik dat niet van jullie en dat is ook niet de opdracht van de Bijbel. Maar die opdracht om verbinding te maken met mensen die ver afstaan, die onaanzienlijk zijn, daar worden we denk ik allemaal toe opgeroepen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Misschien zijn er mensen die in de ouderenzorg werken, met demente ouderen. Dan weet je daar alles van. Of in de psychiatrie, of met vluchtelingen, of op nog andere plekken. Dan weet je daar alles van. Maar omdat ik hier natuurlijk als justitiepastor ben, wil ik toch nog even inzoomen en jullie aandacht richten op de mogelijkheden en de manieren waarop we voor de gedetineerden iets kunnen betekenen. Nou, de eerste manier is heel eenvoudig. Namelijk door een kaart te sturen. Ik heb vorige week iets in het gemeentenieuws laten zetten hierover. Want heel veel gedetineerden die krijgen natuurlijk nooit post. Nee, want de familie laat je in de steek als jij wat hebt gedaan. Denk je dan dat ze jou nog contact met jou willen hebben? Zeker de vrouwen, die krijgen bijna nooit bezoek en krijgen bijna nooit kleding en helemaal geen kaartjes. En wat is het nou mooie dat de gemeente van Christus deze mensen laat weten door middel van een kaartje. Je mag er toch nog zijn, er is nog hoop, er wordt aan je gedacht, ik bid voor je. Dus ik ben benieuwd, zijn er mensen die hier toevallig aan gedacht hebben, die wel zeggen, ja, ik heb een kaartje meegenomen. Ja? Ja, kijk eens. Ik zie allemaal handen, wat mooi. Aan het einde van de dienst zal ik ze meenemen. En volgende week zondag ben ik weer in Vught en dan ga ik ze uitdelen aan mijn gemeente. En zeg ik, jongens, En hij zegt, ik was vorige week in de gemeente en er zijn mensen die hebben aan jullie gedacht. Jullie mogen er zijn. Ook al denk je dat je vergeten wordt, er wordt aan je gedacht. En dat is dus een hele eenvoudige manier. Ark Mission heeft ook een actie rondom kerst. En die doen dat heel mooi. En wij zijn altijd heel blij dat we die kaarten mogen uitdelen. Helemaal namens de kerk. En stel je voor, zegt die schrijver van de Hebreeënbrief dus, je zat zelf gevangen. Hoe zou dat dan voor je zijn? En hoe zou het dan voor je zijn dat er iemand naar je toe komt en zegt, vertel je verhaal maar. Je mag er zijn. Ik wil naar je luisteren. En er is een God die van je houdt. Nou, er zijn heel veel mensen die het op die manier doen. Vrijwilligers die naar de gevangenis gaan, naar de kerkdiensten komen bij mij, ondersteunen door middel van de muziek, of gewoon door een praatje te maken. En één verhaal wil ik jullie daarover vertellen. Dat is het verhaal van Jan. Jan die is inmiddels al, ik meen 85. En die heeft zeker meer dan 8 jaar, ik zal even niet de exacte getallen noemen, maar heeft hij 2 wekelijks bezoek gebracht aan Klaas. Klaas van de zedenafdeling, waar ik jullie net over vertelde. Klaas wou niet meer leven na wat hij gedaan had, nadat hij besefte wat hij gedaan had. De schaamte was te groot. Hij kende God niet. En toen kwam Klaas. Niemand sprak meer met hem. Ja, de bewaarders, hè, je geestelijk verzorger, dominee, dat kon allemaal wel. Maar van buiten was er niemand die kwam. Maar Klaas kwam. En hij kwam met zijn Bijbel. En Klaas ging praten met de... Jan, die nam zijn Bijbel mee, bedoel ik. Voor Klaas. En hij ging met Klaas spreken. En eerst was het achter glas. Mochten niet eens echt contact hebben. Later was het op de afdeling. En uiteindelijk... Ja, hij heeft Klaas ontdekt. De liefde van God is er ook voor mij. De vergeving van God, die kan ik ook aannemen. En uiteindelijk ja, is hij een kind van God geworden. En hij is daadwerkelijk ook veranderd. De laatste 3,5 jaar dat ik hem bezoek, vind ik echt heel bijzonder. Aan het begin zeiden ze, nou, daar is echt geen land mee te bezeilen. De eerste ontmoeting die ik met hem had, was ook heel ingewikkeld. Maar in die 3 jaar is hij veranderd. En dan zeg ik altijd, jongen, dat is het werk van de Heilige Geest, dat kan niet anders. Dat hebben de psychologen en de therapie hebben dat niet gedaan, maar dat heeft God gedaan in jouw leven. En dat is mede dankzij de bezoekjes van Jan. Een man van 85 die daar komt en de verbinding is aangegaan en zo de liefde van Jezus met die gedetineerde gedeeld heeft. Dus ook dat is een manier om betrokken te raken. Maar misschien zit je hier en denk je, het komt wel allemaal heel dichtbij hoor, die gedetineerden. Want ik heb wel eens te maken gehad met, ik noem maar wat, een overval, een inbraak of diefstal of wat dan ook. En je denkt, ja, ik heb helemaal geen boodschap aan die gevangenen, aan die gedetineerden. En dan is dat begrijpelijk. En denk dan erover na hoe je op een andere manier betrokken kan zijn bij iemand die heel ver weg van je staat. En hetzelfde zie ik ook bij gedetineerden, hè. Als zij slachtoffers hebben of mensen met wie ze moeite hebben, ja, dan willen ze daar vaak geen contact mee. En toch is er ook een stichting, Stichting Perspectief Herstelbemiddeling, die herstelt, die bemiddelt tussen dader en slachtoffer. Stel dat je iemand kent of er zelf mee te maken hebt gehad en je denkt, ik wil daar toch wat mee doen, dan is het een stichting die daar heel goed in kan bemiddelen. En die de verbinding op een veilige en goede manier kan leggen. Ja, en dan de laatste. Ook als kerk kan je een rol spelen als het gaat om onze verbinding met gedetineerden. Want gedetineerden zijn over het algemeen niet hun leven lang gedetineerd. Sommigen wel, maar de meesten niet. Ze komen weer terug. In de gevangenis hebben ze veel tijd gehad om na te denken, soms met een dominee te praten, de Bijbel te lezen. En sommigen van hen zeggen, ja, maar als ik naar buiten ga, wil ik werken aan een nieuw netwerk. Maar ik weet niet hoe ik moet beginnen. En zeg ik altijd, nou, ik wil met je op zoek naar een kerk waar je welkom bent. Nou, is het zo'n zondagse dienst is vaak veel te hoog gegrepen. Veel te grote stap. Veel te eng. Maar goed, misschien is er wel een maaltijd waar iemand bij kan aansluiten. Ik weet, in Utrecht Silo doen ze dat. Hebben ze een maaltijd, 2 wekelijks. En daar heb ik al eens wat mensen naartoe gestuurd en gezegd, nou, als je nou buiten komt, daar kan je heen. Dat is een plek waar je gewoon mag zijn wie je bent en mag ontdekken wat de liefde van God voor jou betekent. Dus ja, Misschien heb ik wel eens iemand die naar Utrecht, de omgeving van Utrecht gaat. En dan bel ik Teun op en dan zeg ik, Teun, ken jij nog iemand die het aandurft om de verbinding aan te gaan met iemand die wat op zijn kerfstok heeft? Nou, dan ben ik benieuwd. Misschien is er dan wel iemand in de gemeente hier die zegt, nou, ik neem hem of haar wel mee naar een maaltijd. En het gaat echt niet alleen maar over moordenaars hoor, want ik heb net natuurlijk een heel heftig voorbeeld genoemd van iemand op de zedenafdeling. Maar er zijn ook heel veel mensen die door drugsgebruik weer eens even wat een parfum uit de winkel hebben gestolen. Niet dat dat goed is natuurlijk, maar hè, dat valt onder wat kleinere vergrijpen. En ja, die wil gewoon opnieuw beginnen. Maar hoe moet je dat doen zonder een netwerk? Nou, en dan hebben wij toch heel veel te bieden als kerk, als gezin van God. Nou, ik ga afronden. En graag wil ik zo meteen met jullie bidden. Om God te vragen of hij ons als gemeente wil helpen. Om in eerste plaats de onderlinge liefde te bewaren. Of hij ons wil helpen om een thuis te zijn voor vreemdelingen. En of hij ons wil helpen om ook de mens die ingesloten is vanwege zijn eigen schuld of vanwege zijn geloof, om daar ook aan te denken en om daar open voor te staan. Als we dat doen, dan treden we in zijn voetsporen. En ook wil ik jullie vragen om voor mij te bidden. En voor Doreen, die is ook uitgezonden vanuit de ABC-gemeente. En voor Arjan, wij zijn allemaal werkzaam in de gevangenis. En we hebben jullie gebed hard nodig om ons werk daar namens Jezus te kunnen doen. Amen.